Op zijn 15e werd hij uitgeroepen tot jongste ondernemer van het land. Nu hij 21 is, publiceert hij zijn levensverhaal. Geen dag te vroeg, want hij voelt aan alles dat hij zijn ervaringen moet delen. De hindernissen die hij tegenkwam op weg naar zijn eigen bedrijf, de lessen die hij leerde van mensen met merknamen als Leijsen, Colruyt en Boel, en de ontmoetingen die hij had met koning Philip, koningin Rania van Jordanië en de ambassadeur van Irak. Want ja, hij is de zoon van Irakese ouders. Maar hoe moet het verder? Hoe nefast is de lockdown voor jonge ondernemers? Is diversiteit een gat in de markt? En hoe krijg je een stressstoornis? Dit is Touché met Asanhal Ilou. Goedemiddag. Turn, Turn. Het is een nummer van Pete Seeger, maar vooral bekend natuurlijk in deze versie van The Birds. Seeger gebruikte een passage uit de Prediker, Hassan Al-Hilou. Dat wist je. Ja. Is dat de reden waarom je het wou laten horen?
Er zijn twee redenen waarom ik het wou laten horen. De eerste reden is namelijk die brug tussen de geloven, vind ik heel belangrijk. Er wordt vaak gedacht dat wanneer je een bepaald geloof volgt, dat dat de enige is waar je naar luistert, of de enige wat u volgt en dan zo'n muren rond die trekt. Nee, wij werden niet zo opgegroeid thuis. Wij werden echt opgegroeid om naar iedereen te luisteren, naar meerdere geloven of ideologieën te luisteren. En dus dat is voor mij een heel mooie muziek die bepaalde, vanuit een bepaald perspectief een geloof naar voren centraal stelt. Dat ik wel heel interessant vind. Dat is de eerste reden. En dan de tweede reden heeft met de huidige situatie te maken eigenlijk. Namelijk die turn, turn, turn. There is a season. Er is een seizoen voor alles. Er is ook tijd voor alles op een bepaald moment. En dan moeten we in deze moeilijke tijden wel echt gaan geloven. Het is een seizoen die ook voorbij zal gaan.
Ja, en het was ook een hoopgevende week, moeten we zeggen. Als we het nieuws, dat heeft iedereen gehoord, denk ik, dankzij Pfizer en BioNTech, zitten we dichtbij een effectief vaccin. En meer nog, het feit dat er effectief een vaccin komt, is het nieuws over wie daarvoor verantwoordelijk is, hè? Bij jou.
Ja. Ik vind de mensen die, dat zijn helden. Mensen die gewoon iets maken dat iemand anders kan helpen, hè, gezonder maken, gewoon toekoe helpen in het leven. En het feit dat het een koppel is die een Duits-Turks migratieroutes hebben, dus ook een gemengd identiteit, iets wat wij ook heel veel hier zien in België. Iemand met een Iraaks-Belgisch Nederlands. Ik heb drie identiteiten, zelfs meer dan drie identiteiten. Vind ik het mooi, een inspiratie. En dan moeten we meer naar voren schuiven. Hè? Het feit dat we aan het eind van de dag gewoon niet de term wereldburger, maar gewoon burgers zijn die gewoon vooruit willen gaan. En er zijn bepaalde kleine groepjes die moeites doen of die moeilijkheden creëren. Maar laten we ook focussen aan de meerderheid die daadwerkelijk de vaccins creëren, de nieuwe toestellen bouwen, of de ondernemerschap of de schrijvers. Laten we gewoon de schoonheid van...
En dat is dankzij hun verhaal, gevlucht uit Turkije, maar wel nieuwe kansen gekregen in Duitsland. En dit is nu het resultaat, dat ze mee aan de bron zitten van dat vaccin waar de hele wereld op... zitten wachten. Op papier behoren ze nu al tot de 100 rijkste Duitsers.
Ja.
Dat is misschien dat niet het allerbelangrijkste voor jou toch. Maar het kan zeker een verhaal zijn dat ook jonge mensen moet motiveren.
Ik ben zeker. En dat is de voorbije twee weken heel veel gebeurd met Kamala Harris in de United States. Hè, met die twee hier en meer van die prachtige verhalen. Waar ik van overtuigd ben dat er nu ouders zijn met hun kleine kindjes. Vaak de tweede of de derde generatie. Die nu met hun kleine kindje thuis aan het zitten zijn en naar tv kijken. En die dan wijzen en zeggen, ooit kunt u zo worden. Hè? Dit is het nut van te studeren, of dit is het nut van de positieve weg te blijven opgaan. En ik ben zeker dat er nu heel veel ouders dat hebben gedaan door met hun kinderen daarover te spreken en gewoon een inspiratie te worden. Maar waar ik hoop meer van te zien, hè? Ik heb nu heel veel Twitterberichtjes ontvangen en LinkedIn-berichten, dus ik hoop dat er ook Twitterberichten of LinkedIn-berichten komen van ook gewoon, laten we zeggen, de Belgische Belg, de native Belg noemen wij het, die nu ook rond de tafel zitten en zeggen van, weet je, hier in Duitsland heeft een koppel met een Turks-Duits migratieroute een vaccin gecreëerd. Dat er ook gewoon rond elk tafel inclusieve gesprekken zijn en niet enkel in bepaalde doelgroepen dat naar voren geschoven wordt. Mm. Dus dat hoop ik echt, dat het gewoon verhalen zijn die iedereen inspireert en niet enkel een doelgroep.
Ja. Nu, deze periode is denk ik voor jonge mensen die het plan hadden om een onderneming te starten extra moeilijk natuurlijk. Hè? Wat weet jij daarover?
Ik zit vaak met jongeren. Wij zitten vaak met jongeren die ondernemers willen worden. Hè. De realiteit is dat ondernemerschap voor velen ook een manier van onafhankelijkheid is en het creëren van je eigen mogelijke succes, of je falen natuurlijk. Mm-hmm.
Maar in coronatijd een bedrijf opstarten?
Is voor sommigen moeilijk, voor sommigen niet. Hè. Ik zie eigenlijk de coronatijd ook als een gouden tijdperk. Hè. Een opportuniteit om... enerzijds, en dat klinkt heel cruel, hè, maar de ouden qua sectoren of qua bedrijven, die zijn aan het vallen en de nieuwen zijn aan het groeien. Dus dat is denk ik voor vele jonge ondernemers ook nu heel interessant om gewoon te kijken naar waar ligt de nood, waar ligt de interesse van de markt, zelfs in deze situaties, en dan van nul te kunnen beginnen. Is het moeilijk? Ja, natuurlijk, maar ondernemerschap en gewoon toekomst voor elk individu is een bepaalde stap voorwaarts nemen en soms een moeilijke stap, of het nu een werknemer is of een ondernemer te worden. Maar ik denk wel dat er opportuniteiten zijn. Ik zie alleszins veel opportuniteiten. Mm.
Heel eerlijk, is ons land een goed land om te ondernemen?
Is ons land een goed land om te ondernemen? Dat is een.
Is het moeilijk of is het makkelijk?
Het is mogelijk om hier ondernemer te zijn, maar er zijn veel regels. rond, hè, om heel direct te zijn erin.
Jij noemt het ondernemersobesitas.
Ja.
Daar heeft ons land wel last
van. Dankjewel. Ja, dus de ondernemersobesitas, dat is hem tout court. Het is een land waar je heel, heel veel regels moet hebben. Je moet bijna starten met een btw-nummer en een boekhouder. En met al het respect voor alle boekhouders die mij ondersteund hebben of die anderen ondersteunen, hè, een prachtig profiel. Maar het feit dat we altijd met een boekhouder moeten kijken naar welke kosten je kan inbrengen, hoeveel procent de ene en de ander is, welke stappen je moet zetten, dat is een obesitas. Om je een verhaal te geven van mijn oom in Irak, waar ik ook was. Hè. Ik ga terug heel vaak naar verhalen van Irak, omdat het ook een beetje soms een inspiratie is. Hè. Er zijn problemen daar, maar er zijn ook iets waaruit we kunnen leren. Ik zat met mijn oom in de auto. En mijn oom heeft... dat is een detail. Maar ik zat met hem in een auto. En we waren aan het rijden van Basra naar Bagdad. Dat is een lange autotrip. En opeens belde iemand hem. Hè. En die heeft het opgenomen. En die vroeg, dus mijn oom is een metaalhandelaar. Hè? Dus die heeft een hele bedrijf die met metaal en ijzer bezig is. En iemand die deed een hele grote boodschap, hè? Een lijst van wat hij allemaal wil. En mijn oom was daar gewoon aan het kloppen op de dashboard. Tuk, 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 tuk. En die deed het dicht. En ik zeg zo tegen hem, mijn oom, wat ben je aan het doen? En die zei, ik ben analfabetisch. Ik kan niet schrijven. Hè? Geen cijfers, geen woorden. Hè? Die heeft dat nooit geleerd. Dus wat hij doet, en hij is een van de grootste handelaars, hè, waar hij woont, is onthouden. Namelijk, iemand die doet gewoon de bestelling. Hij doet op de dashboard. En dat is voor hem een techniek om te onthouden hoeveel de bestelling was van deze persoon. En dat was zo indrukwekkend om mee te maken. En die heeft het ook gedaan. En die doet het met iedereen. Maar dat vertelt ook gewoon van hoe simpel het soms kan zijn. Hè? Zelfs als je niet kan schrijven, kan je soms onthouden. En met die onthouden kan je gewoon een ondernemer opstarten. De realiteit is, door onze obesitas hier, de ondernemersobesitas, is het denk ik niet mogelijk om tik, tik, tik te doen op een dashboard. Hè?
Je niet lukken.
Je moet veel tik, tik, tik op de rekenmachine doen.
Ja. Je geeft aan heel veel mensen advies, onder andere ook aan de grote CEO's van ons land. Een advies dat wel bijzonder is. Jij zegt, deel liefde met je medewerkers.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Heel simpel. Ik heb het gevoel dat we in een, en het is met cultuur te maken, maar in een redelijk droge cultuur waarin we zitten, waar we weinig durven te uiten dat we elkaar lief hebben. Hè? Vooral nu in tijden van COVID. Wow, je kan geen kus meegeven, je kan geen knuffel meegeven. Voor mij als Hassan is dat heel pijnlijk. Hè? Maar de realiteit is dat vaak ook gewoon een bedrijfsleider tegenover zijn werknemer het niet echt durft om lief te hebben aan elkaar. Omdat er vaak ook wordt gedacht aan bepaalde andere zaken die mogelijk kunnen uitlekken. Enzovoort, wat ook van cruciaal belang is. Waar ik die liefde heb geleerd, was in Cuba. Ik was daar voor een project gegaan. En we gingen dan in een organisatie binnen. En we zaten daar en er was de koffievrouw. Letterlijk de vrouw die zich enkel bezig hield met het uitdelen van de koffie. Hè? Maar die deed dat met zo'n passie, haar koffie uitdelen. Waarom? Ze zei, ik ben de pilaar van de dag van elk werknemer. Hè? En dus ze maakte die koffie. De werknemers die kwamen, die pakten een koffietje, die dronken het. En naast haar, by the way, dat zijn van die kleine shotjes. En die gaven haar altijd een knuffel. Elke ochtend opnieuw zaten we daar. En op de duur moesten wij dat ook doen. Drinken, knuffel geven, kusjes geven en weggaan. En dat is het liefde geven aan gewoon elk werknemer. Door soms gewoon een knuffeltje te geven of dank u te zeggen. Onderschat niet hoeveel mensen soms aan de onthaal werken of bij de schoonheid die geen dank u horen.
Ja, empathische leiders hebben ook meer succes, duurzamer succes vooral.
Ja.
Hoe empathischer je bent, hoe langer je succes kan duren.
Helemaal akkoord. Voor mij, empathie is iets wat we echt meer over moeten spreken. Hè? Het empathie geven, het kunnen inleven in de ander. Niet onmiddellijk meeleven, hè, maar echt gewoon inleven en realiseren wat de ander zich meespeelt. Dus voor mij, empathisch leiderschap is van cruciaal belang. En dat probeer ik aan dan de mensen die ik rond me heb te vertellen. Wees meer empathisch. Als het jouw karakter niet is, kan ik begrijpen, maar zoek een kleine percentage empathie.
Ja. Iedereen kan het. Netwerk is ook heel erg belangrijk. Dat is zowat het fundament, samen met je familie.
Ja.
Dat zijn de twee basissen waar je moet kunnen opsteunen.
Ja. Ja.
Wat als jouw familie er niet is of als je daar niet zo'n goede band mee hebt?
Ik kan die situatie niet beschrijven, denk ik. Ik denk dat dat heel moeilijk is, want ik spreek heel vaak over hoeveel ik van mijn ouders heb geleerd en van mijn broer en zus en hoe ze mij hebben geduwd in het leven, al is het maar karakterieel. Dus ik kan het denk ik niet beschrijven als het iemand is die het niet heeft. Aan de andere kant, er zijn een paar jongeren die mij bericht sturen die echt wel in een weeshuis zitten. Dus die zelf geen ouders hebben. En die mij dan, er is zo eentje hier ook, niet ver van hier, die mij dan echt als een rolmodel zien. En dat is dan, denk ik, vind jouw eigen gezin. Creëer jouw eigen gezin. Nu niet over de weeskunde, dat is een ander verhaal.
Bij vrienden maar of
bij
collega's.
Bij vrienden of collega's of gewoon netwerken. Een tip die ik altijd zeg is, durf gewoon te connecten op LinkedIn. Al is het maar digitaal, maar als jij met een bepaalde idee zit rond een bepaald industrie en sector, stuur een berichtje naar de nummer 1, de nummer 2, de nummer 3 met een verhaal. Niet gewoon sturen en uitnodigen, maar te zeggen waarom ik jou uitnodig tot mijn netwerk. En je gaat zien dat heel veel mensen dan hun handen of hun armen openzetten. En ik heb dat ooit in Kortrijk als advies gegeven aan jonge ondernemers. En iemand heeft daardoor een contractje gewonnen. Omdat die dan een LinkedIn-berichtje stuurde naar een andere. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Get Up, Stand Up van Bob Marley. Een nummer dat bijna 50 jaar oud is. Hassan Al-Hilou, maar nog altijd actueel. Hè?
Ja, alvast ouder dan mij. Dat wel.
Dubbel zo oud. Waarom wou je het laten horen?
Allereerst Bob Marley zelf. Hè. Dat is een topartiest. Ik denk, hadden wij nu een Bob Marley hier in België. Dus als artiest zijnde vind ik hem een prachtig. En dan het muziek zelf over Stand Up For Your Rights vind ik belangrijk. Hè? Jouw eigen rechten verdedigen. Ik heb daar net al verteld waar ik nu veel dieper in ga. Hè? Mijn ouders zijn daar echt het rolmodel in. Die zijn zelf opgestaan voor hun rechten, voor hun eigen democratie in hun eigen land. Dat door de dictator werd gerund. Als een jonge koppel. Hè? En ik vind het heel inspirerend hoe zij het vertellen. reden, hè, van ja, ik en jouw vader, hè, zegt mijn moeder, we beginnen samen hand in hand, hè, en dan betogen. Hè, tegen, en het impact daarvan is van cruciaal belang, want aan het eind van de dag, wij de mensen, hè, de individuen, als we bij elkaar komen als collectief, de grootheid van impact die we kunnen leveren, of het nu op politiek is of op andere zaken, is gigantisch. Je kan idealistisch zijn, maar ik heb liever dat je gewoon ook activistisch wordt en daadwerkelijk meehelpt aan de positieve verandering. Hoe doe je dat? Soms is het door op straat te gaan. Soms is het gewoon door je uit te spreken met woorden enzovoort. En dat is voor mij heel belangrijk. Verdedig je rechten.
Zij, jouw ouders zijn 23 jaar geleden vertrokken uit Irak. Hoe is de situatie daar nu eigenlijk?
Dus ik heb met de Iraakse ambassadeur werd ik recent uitgenodigd. Ik word, als je mijn Twitter of Instagram of LinkedIn volgt, dan zie je dat er wel dagelijks iemand is. Maar dat was voor mij persoonlijk heel schoon, door namelijk de vader, kunnen we zeggen dan, van het land die hier in het... hij werkt dan voor ambassadeur voor België en voor de Europese Unie, jou uitnodigt, hè, en dan in het Iraaks met je spreekt. Vond ik wel emotioneel, dat heeft mij wel geraakt. En we hadden toen gesproken over de huidige situatie, ook over Irak. Hè. Ik volg het ook heel nauw. De realiteit in Irak is, het is een land die veel wondes heeft gekend. Hè. Om je gewoon een voorbeeldje te geven. Hè. Als ik mij niet vergis, 5 jaar geleden was er de aanslag in Parijs. 1 aanslag en de wonden die daarachter is gebleven is gigantisch. Wat als een land meerdere oorlogen achter elkaar heeft gekend? Letterlijk oorlogen, geen aanslagen. Ja, hoe groot is dan de impact van zo'n land? Dus het is een land met veel wondes, maar ook met een prachtige geschiedenis. Hè? De land van Babylon, de landen van wiskunde en talen. En die geschiedenis bestaat nog, die zit er wel, ik geloof erin. We moeten het enkel weer terugbrengen. En wanneer ik zeg we, dan bedoel ik ook echt iedereen samen terug opbouwen. En dus de Irakese ambassadeur had toen eigenlijk gezegd van wij willen dat jij een pilaar wordt in het opbouwen van de jongeren in Irak, het empowerment. En dus we zijn nu een project ook aan het uitwerken waar wij jongeren eigenlijk leren om, young professionals vooral van Irak, leren om hun talent te gebruiken om ondernemers te worden of om innovatie te bevorderen en empowerment. En dat wordt dan voor de universiteiten uitgedeeld. En dat is voor mij een prachtige eer dat ik iets kan teruggeven aan het land van mijn ouders.
Ja, en ook een manier om terug te gaan naar dat land.
Ja, ja. Er wordt heel vaak over identiteit gesproken. En ik ben met eerlijkheid en ik ken, er zijn heel veel mensen die zich identiteitloos voelen of identiteit verdwaald en al die termen rond identiteit. Ik kende mijn identiteit wel altijd. Hè. Ik wist wie ik was als persoon zijnde. Hè. Ik ben een jonge Nederlander met Iraakse aderen die groeit is in België. En dat is mijn identiteit. Ik heb de Nederland in mijn paspoort. Ik heb de Irak in mijn bloed. En dan België in het leven. Hè. Ik leef hier. En ik kom hier altijd terug. En dus die identiteit is belangrijk. En dus als ik terug kan gaan naar de aderen, om daar iets terug te geven en mee te bouwen. Het is moeilijk. Ik ben niet naïef. Ik ga niet daar de wonderen creëren. Maar al is het maar 1 persoon die daar opeens op een andere manier te werk gaat. Of een manier die wij hebben aangemoedigd, dan is het al eentje meer dan geen.
Nou, daar leg je graag de nadruk op. Hè, hoeveel winst er te halen valt uit diversiteit.
Ja.
Op welke manier verkoop je dat aan bedrijven, aan CEO's? Op welke manier probeer je uit te leggen dat diversiteit eigenlijk alleen maar winst is?
Ja, kijk, vanuit kwantiteit en kwaliteit bereiken we het. Hè? Wanneer we spreken over kwaliteit, is de realiteit van niet de diversiteit, maar de inclusiviteit rond een tafel, meerdere koppen bijeen. Of het gaat om leeftijd of geslacht of etniciteit. Hoe meer koppen je rond een tafel hebt, hoe mogelijk andere inzichten er zullen komen, waardoor dan de conclusie vaak ook verrijkender is. Hè? Of laten we zeggen, een grotere markt kan bereiken. Dat is de kwaliteit. Hè? De kwaliteit van diversiteit. En dan hebben we ook de kwantiteit, de cijfers die ertoe doen. Het feit is dat wij een stijgende burgers hebben met een diversere achtergrond. Hè? We zijn momenteel, als ik me niet vergis, rond de 20-21% hier met een culturele achtergrond. Eerste, tweede, derde generatie. En het blijft stijgen. Onze steden zijn diverser dan ooit. En ik denk dat u dat ook in de resultaten van Amerika kon zien. De verkiezingsresultaten waar de steden, de urban steden, echt wel in meerwaarden hebben gewonnen. En waar racial justice, het rasgelijkheid eigenlijk, van belang was. En ik denk, hier is het ook zo
Ja. Is de jeugd klaar om een nieuwe wereld met gemengde culturen te omarmen?
Nee, kijk, ik geloof niet in die termen van de toekomst, die gaat het wel doen enzovoort. Ja, nee, ik ben daar...
Zo positief ben je dan niet?
Nee, omdat wij het allemaal gaan doen. Dus ik ben positiever dan enkel een doelgroep. Hè? Wij gaan het allemaal doen. Hè? Again, je hebt net de namen gezegd van mijn mentoren, maar de meeste mensen die mij uitnodigen om rond inclusiviteit te spreken, of gesprekken te voeren, of mentoren te worden, dat zijn de 50-jarigers, hè? Dat zijn de 60ers en de 40ers. Hè? Wel, niet de ouderen, hè? Maar dat zijn wel die mensen in die groep. En die zijn die veranderen mee aan het creëren. En dan heb je ook jongeren die veranderen mee creëren. En dan heb je ook de slechten, de mensen die het minder graag zien, die ook oud of jong zijn. Dus laten we het niet indelen in leeftijdsgroepen. Het is echt, again, individuen, ongeacht leeftijd, die bijeenkomen als collectief voor een mooiere samenleving.
Dat zijn wij allemaal.
Samen.
Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei: leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen niet bestaat, leef alsof het nooit echt af is, leef, pak alles wat je kan en ga. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan.
Toch wel bijzonder wat dit nummer doet in een radiostudio, hè? Hassan Al-Hilou. Je brengt de vrolijkheid toch wel binnen. Geert Noel zal het misschien iets minder vinden, maar er zijn andere CEO's die dit geweldig vinden.
Ja, blijkbaar de CEO, de nieuwe CEO van VRT, hè?
Ja,
Frederik.
Die heeft ook deze muziek laten horen in Touché.
Ja, kijk, het is een...
André Hazes Jr.
Het is André Hazes Jr. die van zijn vader het talent heeft geleerd en de sector en dan met zijn eigen talent verder is gegaan. Natuurlijk, die had moeilijkheden omdat hij vaak geassocieerd werd met zijn vader. Maar ik denk dat hij nu wel zijn eigen weg heeft gevonden. Ook wat mij belangrijk is gewoon het muziek zelf, leef, hè? Mijn quote die ik altijd gebruik, hè, die ook in mijn boek staat verwerkt, is: leef alsof je morgen doodgaat, werk alsof je oneindig leeft. En dat is een quote die nauw aan mijn hart ligt. Wat bedoel ik daarmee? Leef alsof je morgen doodgaat is van: kijk, als je vanavond gaat slapen en er is toevallig geen morgen meer, hè, heb je genoten van je dag, hè? Heb je iets teruggegeven aan de mensen rond je? Heb je jezelf... En soms is de antwoord nee, ik heb niet genoten van mijn dag. Ja, sta dan op vooraleer je slaapt. Maak een pannenkoek. Eet een pannenkoek en dan ben je blij en dan slaap. Maar dat is zo belangrijk. We zijn zo snel aan het gaan in de snelheid van de tijd, dat we niet meer beseffen dat het soms kan stoppen. En dat we moeten leven onze dag leven. Dat is het eerste. En dan werken alsof je oneindig leeft. Dat heeft een beetje met mijn carrière te maken ook, hè. Ik ben nog zoekend en dat weten heel veel mensen. En ik ben jong en ik ben fier om nog zoekend te zijn. Maar wat ik wel altijd zeg is, de job die ik nu aan het doen ben, is het een job dat als ik de oneindigheid had van het leven, nog wil blijven doen. En dan is de antwoord ja, ja, ja. En op het moment dat ik zeg van, ja nee, ik vind het niet meer leuk. Hè, dit zou ik niet oneindig willen doen. Ja, dan zoek iets anders.
Wat doe jij op een dag waarop je gefaald hebt, waarop de dingen fout zijn gelopen?
Kijk, ik ga hier heel commercieel zeggen. Falen is een optie. Het maakt je slimmer. Maar daar geloof ik ook in. Falen is oprecht een optie. En het is gewoon een moment dat je slimmer maakt. Het laat je beseffen van wat je misschien niet meer moet doen, maar waar je wel moet gaan. Het laatste wat we moeten doen wanneer het ons niet meer lukt, is blijven zitten en ons schamen van het faalheid waarin we terecht zijn gekomen. En die schaamtecultuur moeten we ook doorbreken. Ik vind, kijk, soms lukt het gewoon niet. Of het nu met onderwijs te maken heeft, of op jouw professionele werkvloer, of met jouw onderneming, of gewoon met voetbal, met sport. Soms lukt het gewoon niet. En dan moet je gewoon zeggen van, oké, dan stop ik en leer ik ervan en ga ik naar de volgende. En dat moeten we meer aandringen van. Ga naar het volgende dan.
Waar heb jij al in gefaald?
Ik ben zelf nooit gefaald in het parcours waar ik terecht ben gekomen. Educatief, sociaal, economisch heb ik echt wel zitten bouwen. Waar ik echt wel wat goed is. En ik ben nog jong, hè. Vergeet niet. Ook jong qua ervaring. Wat betekent dat er nog vele jaren voor me zal komen waar ik misschien wel zal falen. Dan zal ik deze reportage weer terugluisteren. En zeg, ah ja, Hassan, ooit heb je dat gezegd. Maar ik ben wel, denk ik, als ik moet kiezen uit waar ik het wel minder goed in heb gedaan, is denk ik mijn vriendschap. Relaties, is dat ik zo vaak zodanig bezig was met het professionele wereld, het economisch. Ik heb geen tijd. Ik ben iemand die echt 10, 11, 12 uren per dag gewoon bezig is. Vergeet niet, ik combineer een master met een succesvolle business, met een succesvolle organisatie enzovoort. Waardoor ik minder tijd heb voor mijn vrienden. En dan heb ik op een bepaald moment gezegd. Dus daar heb ik denk ik op de eerste jaren van mijn succes gefaald met mijn vrienden. En daar heb ik nu een oplossing voor gevonden. En dat is gewoon door een dagje per week. Nu is het minder mogelijk, digitaal wel mogelijk. Maar een dagje per week gewoon ergens uit eten te gaan met die vrienden. Je gsm weg. En even in gesprek te gaan met hun. Hetzelfde doe ik met mijn familie. Een ontbijtje waar ik dan het gsm weg doe. En gewoon focussen op de mensen die ik lief heb.
Dat is een belangrijk detail, die gsm wegleggen.
Ja, 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 ja. Je ziet het. Ik bedoel, nu in onze pauzentje heb ik ook op mijn gsm gekeken. De berichten, bedankt voor iedereen die mooie berichtjes aan het
zien. Verslavend, hè?
Het is verslavend, maar het is ook schoon, hè? Want ik weet niet hoe het vroeger was, maar het is mooi om te zien wie jou steunt, wie je motiveert. Social media heeft mij ook heel veel geholpen vooruit, want het vergemakkelijkt veel zaken. En ik moet je niet ontkennen, mijn moeder, toen ik nog een kind was, hoe zij moesten communiceren met hun familie in Irak. Ja, dat was via een telefoontje aan de winkel, waar ze veel geld aan moesten uitgeven. Terwijl het nu gewoon, wanneer ze maar willen, via WhatsApp een telefoontje kunnen plegen. Dus het laatste wat ik ga doen is ondankbaar zijn tegenover de technologie. Ik ben echt heel dankbaar. Maar soms moeten wij in de wereld van het alles kunnen doen, even ook gewoon kunnen doen om gewoon emotionele relatie op te bouwen met de mensen rond
echte
je.
Echte gesprek.
Fysiek. Ja, een echte fysieke gesprek. En dan doe je gsm weg. En dat doe ik. Dus falen, maar ik heb ervan geleerd.
Nu Hassan, jouw verhaal is ongelooflijk, is heel veel positiviteit, je komt uit een warm nest, je hebt heel veel kansen gekregen en gegrepen, maar er zijn mensen die waarschijnlijk denken, dat lukt mij nooit, dat succes behalen jij hebt, dat lukt mij niet.
Klopt. Ik hoor dat heel vaak van jongeren, leeftijdsgenoten of onder mij, jonger dan mij, die mij dan een bericht sturen van, ja, voor jou is het makkelijker om het nu te zeggen allemaal. Of dit zou ik onmogelijk kunnen doen. En ik vind dat eigenlijk pijnlijk om te horen dat er daadwerkelijk echt jongeren zijn die gewoon ongeloof in hunzelf hebben. Want wat
ook
maakt
die vriend van jou waar je over schrijft in je boek, hè?
Ja, 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 ja. Dus de plekken, en die is nog steeds in die wereld. Er zijn zodanig mensen. Kijk, ik heb echt geluk gehad. Dat klopt, hè? Ik heb geluk gehad en ik heb ervoor gezorgd dat ik ermee door mijn achtergrond het een goed verhaal kon maken. Er zijn jongeren die in een heel minieme situatie zitten, die geluk niet hebben. Maar ik vind het pijnlijk, again, dat ze niet in zichzelf geloven. En dan is de vraag van, hoe komt het? Komt het door de ouderlijke nest dat dat de ongeloof wordt gegeven aan hun? Komt het door de educatieve nest waar het vaak wordt gekeken naar wat minder goed was dan wat meer goed? Ik weet het niet, ik heb daar geen antwoord voor.
Hoe komt het dat die vriend van jou aan de drugs is geraakt?
Omgeving, hè. Omgeving. Ik denk dat hij een andere verklaring zou geven als mij. In mijn ogen heeft het echt te maken met omgeving. Zijn dat vrienden? In mijn ogen niet, hè? Maar jongeren rond hem die mee hebben getrokken naar beneden. Dat is mijn verklaring, hè? Die mee hebben getrokken naar beneden. Het gaat vaak om jongeren die zelf geen mooie stappen in hun leven hebben kunnen zetten door omstandigheden die verwaarloosd zijn en dan eigenlijk ook anderen mee naar beneden trekken. Dat is de realiteit ook, een sociale cultuur. Indirect, hè, meetrekken. En dus voor mij is het de foute vriendschap die hij heeft geslaan.
En op welke manier probeer jij een goede vriend te zijn voor hem?
Ik heb daar heel veel energie aan uitgegeven toen. Hè. Ik was toen in de succes van mijn eigen... om gewoon even heel de anekdote te vertellen. Ik was hier in VRT zelfs nog die dag in deze gebouw. En ik kreeg een bericht van zijn vader. Ja, mijn zoon is al 24 uur niet naar huis gekomen. Weet jij er iets van? En ik zo van, ja nee, ik kom maar aan. Hè. En dan ben ik onmiddellijk van deze gebouw naar de wijk geweest om mee te zoeken naar die persoon. En die was daar aan het rollen. Hè? Op de straat. En die ging weg. Die vluchtte weg van mij. Die zag me en die vluchtte weg. Ik ken schaamte. En ik heb daar dus heel veel tijd en energie aan uitgegeven. Ik voelde alsof ik gefaald was. Van hoe komt het dat ik... En ik bedoel, ik was toen nog 17 of zo. Hè, of 16. Hoe komt het dat ik die persoon niet mee die succes kon laten genieten. En dat speelt tot vandaag echt heel nauw. Er zijn zoveel mensen die met mij zijn opgegroeid, die mij bericht sturen, die in zo'n wanhopige situatie zitten. Financieel, sociaal. En dan ben ik van, wat kan ik doen? Hè? En ik probeer te doen door maatschappelijk projecten op te starten, maar ik besef dat het nog steeds te weinig is.
Wat kan je doen voor hem? Wat probeer je te doen voor hem?
We hebben een moment even rust genomen in onze relatie, omdat het echt tijdslorpend was. En nu hebben we elkaar teruggevonden, waar we echt rustig weer gesprekken aan het voeren zijn. En ik probeer die te begeleiden in zijn eigen doel. Dat is doel. Die is ook een persoon die heel uitzichtloos is, die geen doelen heeft in het leven. Bon, geen doelen weten te hebben in het leven. En we zijn nu stapsgewijs echt aan het zeggen van oké, de eerste stap, wat kun je zetten? Een nieuwe opleiding, een nieuwe mogelijke interim of echt een klassieke opleiding volgen. Hè? Want niet alle opleidingen hoeven klassiek te zijn. Hè? Je moet ook gewoon coderen. Hè? Dat doe je in 6 maanden. Dan moet je ook durven te gaan. En dus ik hoop om... ik denk als die persoon ooit financieel onafhankelijk wordt, dat wel mijn mooiste succes doorheen mijn jaren is geweest. Echt wel.
Ja. Ja, en het belangrijkste is dat hij jou altijd kan bereiken. Hè?
Dat zeker.
Ja, ja. Dat is al een begin. Ja. Ik zeg nu wel dat het een en al succes is, jouw verhaal. Maar je bent ook wel eens in het ziekenhuis terechtgekomen. Hè? Toen ging het helemaal niet zo goed.
Ja.
Wat was er toen gebeurd?
Ik leid aan stressaanvallen. Wat betekent dat ik niet echt mijn stress kan beheersen. Dan de ene zegt, ja, gezonde stress of negatieve stress. Ja, nee, bij mij, de stress vreet mijn lichaam. Wanneer komt die stress? Dat komt bij bepaalde zaken waar ik geen controle over heb. Een examen, bijvoorbeeld. Ja, dan kan je zeggen, ja, dan studeer je ervoor. Hè, dus je hebt wel controle, maar in mijn ogen niet, want de vragen die worden gegeven... Hè, zijn onverwachts in termen. Hè? Dus bijvoorbeeld een examen afleggen is iets wat mij laat trillen de hele dag tot en met echt de overgeven enzovoort. Wanneer bijvoorbeeld, hè, we zitten nu met een nieuw maatschappelijk project, hè, Capital bijvoorbeeld. Indien iemand iets meer over wilt weten, hè, die kan me altijd een bericht sturen, een beetje een reclame, dat mag ook soms. Maar dus in verband met die projecten, hè, we zijn afhankelijk van de bedrijven die het moeten financieren. Again, dat is iets waar ik geen controle over heb. Dus als ik een bedrijf contacteer en die zeggen, we gaan erover nadenken, dan zit ik dagenlang echt met stress.
En hoe uitzicht dat dan? Wat voor stress voel je dan?
Ja, dus wat voel ik dan? Heel simpel. Ik begin heel hard te trillen. Ik kan dan niet echt met mensen spreken. En dan heb ik ook een heel zware misselijkheidsgevoel. En ik ben daardoor ook op een bepaald moment in het ziekenhuis terechtgekomen. Waar ik dan ook een interne infectie heb gekregen door die stressaanvallen. En ik probeer het wat te beheersen. En again, het is niet zo'n issue. Het is denk ik echt aan mij om het te kunnen beheersen en te zoeken hoe ik ermee kan omgaan. Maar ik ben nog zoekend. En again, waar heb ik dan stress niet bijvoorbeeld? Ja, als ik aan een strand lig. Hè? of als ik op een paard aan het rijden ben. Dat zijn de momenten waar het weggaat.
Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdoof me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Laat me los. Ik moet nu alleen. Als het nodig is in gedachten en ik zoek je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Je bevroor je, verlos en verloor je. Weg naar een andere plek, maar ik hoor je. Omarm je, verwarm je. Ik zie je en voel je. Ik aai je, ik streel je. Ik knuffel en krol je. Je rijdt me, begrijpt me. Verward en misleidt me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn verleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. En laat me los. Ik kan het. Als het nodig is in gedachten en ik vind je in alles om me heen.
Maaike Auwboter, ze werd bekend dankzij de beste singer-songwriter in Nederland. En daar kwam ook dit nummer uit voort, Dat ik je mis, schreef ze naar aanleiding van de dood van haar ouders. Hassan Al-Hilou, op welke manier raakt dit nummer jou?
Zeer sterk, vooral in deze tijden. Ik denk dat er, bonk denken niet, dat is het feit wat we op onze social media kanalen nu aan het zien zijn of horen van onze vrienden. Heel veel mensen zijn hun geliefden aan het verliezen door de huidige crisis, door de huidige uitbraak. Maar we zitten er toevallig niet meer bij stil, omdat er opeens te veel aan het overlijden zijn. Te veel mensen, vooral in mijn omgeving. Elke dag moet ik iemand een berichtje sturen of een belletje geven. Of te zeggen van, hey, alles goed, je hebt jouw vader verloren. Recent, nog 2 dagen geleden iemand. En die, ik mis je. Ja, ik denk dat vele mensen nu met een gemis zitten tegenover wie ze hebben verloren geraakt. Ja. En daar moeten we bij stilstaan, vind ik.
Ben jij zelf bang voor de dood?
Ik denk het niet. In termen van dat dood iets is wat komt. En dat geeft je weer rust, denk ik. Je bent gewoon weg. Hè? Je hebt gebouwd, je hebt geleverd, je hebt gewerkt. Je hebt genoten. En dan, ik heb dat in mijn boek een keertje geschreven. Ik lach eigenlijk om het dood.
Ja?
Ja. Met een simpele reden. Je bouwt zo hard, je werkt zo hard, je doet zo hard. En op een moment is het gewoon weg. Je naam staat op een steen.
In 1 vingerknip kan het afgelopen zijn.
In 1 vingerknip. En dan, ik denk dat het vooral niet degene die dood is, maar degene rond zich die het pijn voelen. Ja. Die nog leven eigenlijk. Ja. Hierbij mijn medeleven aan iedereen. Van de luisteraars, van mijn vrienden die iemand hebben verloren in deze tijden. Het zijn moeilijke tijden.
Ja. Nu, je hebt nog een lang leven te gaan. Hè. Je bent pas 21. Geboren op 3 of 4 april. Weet jij niet wanneer jij precies geboren bent?
Ja, dat is de grapje van mijn ouders. In mijn verjaardag viert mijn vader het op 3 april en mijn moeder op 4 april.
En waarom?
Heel simpel. Op de papieren staat het dat ik 3 april jarig ben. Maar mijn moeders instinct zegt van, ja nee, het was 4 april in de vroege uren. Maar je vader heeft het fout gemaakt om het fout te communiceren. En dus dat ze...
Dan heb jij 2 dagen hè, om je verjaardag te vieren.
En dat weerspiegelt in mijn leven. Ik vier elke dag dat het te vieren is. Ik geniet van elke dag. En samen, hè, ik bedoel, ik heb nu ook een paar berichtjes op WhatsApp gekregen van iemand die terug zegt, weet je, jouw vriend... Laten we even samen hem ontwikkelen. Of laten we haar ontwikkelen. En daar geniet ik. En dat vier ik echt. De vriendschappen, de relaties, de netwerk die we hebben kunnen opbouwen. Ik koester het gigantisch. Ik ben heel, heel blij. Hier ook, om met u te spreken. Echt wel.
Wat zou jij echt nog willen in het leven?
Dat is een moeilijke vraag. Kijk, het menselijke instinct wil altijd meer. Hè? Tenzij je een of ander heilig bent misschien. dus je wilt meer... De vraag
voor jezelf,
is,
hè? Voor jezelf, ja. Persoonlijk, in jouw persoonlijke leven.
Ik denk dat ik vooral iets wil bouwen, hè? Denk ik, iets wil bouwen dat echt van zichzelf van zichzelf mensen kan helpen. Echt waar, het gebouw die ik nu heb opgestart, Capital, ik hoop echt oprecht dat het ooit overal rond de wereld zal bestaan, gelijkaardig projecten of andere soorten projecten die gewoon jongeren die uitzichtloos zijn in het leven te helpen in een zicht te krijgen in hun toekomst. En dat is dat koester ik oprecht. Er zijn zoveel problemen, zoveel verhalen, zoveel jongeren in moeilijkheden. En dus als we toevallig toch iets kunnen aanbieden, een gebouw bijvoorbeeld, waar ze zich kunnen ontwikkelen en begeleiden, dat wil ik echt nog bereiken. Ik denk, materieel heb ik alles al. Familiaal zit ik goed. Hè? In de ogen van mijn moeder moet ik nog kleinkinderen krijgen. Moet zij nog kleinkinderen krijgen? Maar dat komt nog, denk ik. Hè?
Daar wordt aan gewerkt.
Ik ben nog 21. Hè? Genietend van mijn leeftijd. Maar ik bedoel echt wel iets geven dat anderen kan ontwikkelen. En ik denk, ik geniet ook van de passie wanneer ik anderen zich zie ontwikkelen.
Ja. Heb jij politieke ambities?
Een heel goede vraag. Ik zeg nooit nee. En dat is een heel politieke antwoord. Het feit is wel dat wanneer ik naar politiek kijk, zie ik toptalenten die daar bezig zijn. Ik heb ook veel vrienden in de politiek. Hè. De Alexander de Croo, de Egbert Lachaar, de Sami Mehdi, enzovoort, enzovoort. Hè. Ik ga nu niet alle namen opnoemen, hè, want dan... ik volg jullie wel op Twitter, hè, beste politici.
En zij volgen jou.
Ja, ja. En ik vind ze allemaal topmensen en ze doen hun werk echt vanuit passie. Ik denk als je in politiek stapt, stap je vanuit passie. En anders stop je ermee. Maar ik denk dat we niet altijd, wanneer je een maatschappelijk ontwikkeling wilt creëren, je toevallig in de politiek moet zitten. Hè? We doen het samen
ook,
met...
Het kan ook in andere sectoren.
Het kan in andere sectoren. En ik denk waar ik nu zit, vanuit mijn onafhankelijkheid, met de steun van de politiek, hè, dan lukt het wel. En daar geniet ik denk ik vandaag de dag veel meer van.
Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
De boodschap aan de luisteraars? Heb elkaar lief. Ga nu... jouw familie, hè? Je huis knuffelen. Je kan jouw familie verder niet meer knuffelen. Maar knuffel je familie, stuur berichtjes naar wie je lief hebt, dat je van ze houdt. En bel ze eens, hè? Maar heb elkaar lief. En dan een tweede boodschap die ik wil geven rond diversiteit. Spreek over diversiteit en inclusiviteit rond een tafel. En dan spreek ik over de schoonheden van diversiteit en inclusiviteit. Want de woorden die jullie, de luisteraars vandaag, rond een tafel zullen vertellen aan jullie kinderen, zal ervoor zorgen of we morgen een mooiere samenleving hebben of niet.
Past Imagine van John Lennon daar ook bij?
Dat past. Zeker en vast. Ah.